Welkom bij Als je me echt zou kennen, de podcast. De podcast die jou inspireert om je beste zelf te worden. Ik ben Timo Zwart.
En ik ben Fleur van Ierschot. En samen gaan wij in gesprek met bijzondere gasten. Over hoe je jezelf leert kennen, keuzes leert maken, over succes, geluk en liefde.
Maar ook over falen, verdriet en eenzaamheid. Dit is Als je me echt zou kennen.
Woe! En tegenover ons zit Samir.
Yes.
Zo, wil je heel even je eigen achternaam uitspreken?
El Hadawi.
Samir El Hadawi.
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 Ja, stop maar.
Welkom Samir.
Welkom Samir. Fijn om er te zijn.
En we hebben... Kijk, jij bent coach geweest van Breekjaar. Jij bent groeicoach. Staat op je Instagram.
Ja, klopt.
Ja. Maar jij bent naar mijn idee heel veel dingen. Hmm. Je bent vrij druk... Ja. Persoon in ieder geval in werk.
In werk, ja.
Geef trainingen in Liverpool aan jongeren, aan weet ik veel wat voor plekken allemaal kom jij.
Maar hoe zou jij jezelf voorstellen?
Ja, ik vind dat dus tot op de dag van vandaag nog heel moeilijk, omdat ik verschillende dingen doe. Dus als je het me vraagt, vind ik het moeilijk. Maar wat mij verbindt, alles verbindt wat ik doe, is dus het stukje groei. En dat komt in verschillende aspecten terug. Dus ik doe heel veel met jongeren, omdat ik geloof dat daar nog heel veel groei in zit. Ik werk met jongere werkers, zodat zij beter worden in hun vak en daardoor jongeren weer kunnen inspireren. Ik werk met studenten, met overal waarbij ik denk, oh ja, hier kan ik een stukje groei meegeven. En daardoor is het heel breed wat ik doe.
Ja, en dat de vorm van doen, dat zijn trainingen, coachings,
ja, workshops. Voornamelijk trainingen en coachings. Maar af en toe doe ik talks ergens of weet ik veel. Geef ik een creativiteitsworkshop. Ja. Dingen die ver van me staan, maar waarbij ik denk, oh, daar kan ik zelf in groeien. Dus ik ben lekker aan het ondernemen. Dus ik ben dingen aan het uitproberen, nieuwe dingen aan het leren. En ik doe het nu al 5 jaar en er is nog zoveel te leren. Dus ik zal waarschijnlijk doorgaan met allerlei willekeurige dingen proberen. Totdat ik denk, ja, ik heb het gevonden.
Ja. Nou ja.
Gaat dat ooit gebeuren, denk je?
Ergens hoop ik het niet, want het is leuk om nieuwe dingen te leren en nieuwe dingen te ontdekken. Nee, ik denk het niet, want ik ben ook... mijn aard is ook altijd heel nieuwsgierig. Dus ik merk dat ik als ik iets lang doe, zoals Breekjaar, dat was voor mij dan redelijk lang, 1,5 jaar, merk ik al snel van, oké, ik heb even iets nieuws nodig.
Ja.
En als ondernemer kom je dan bij verschillende opdrachten, maar als je dan een langdurige opdracht hebt... voor meerdere dagen per week, dan laat het heel weinig ruimte over voor andere projecten. Ja. En ik hou ervan om van project naar project te gaan.
Maar ergens heb je dan dus al wat je wil, want dat doe je nu toch?
Ja.
Telkens weer nieuwe dingetjes en dan weer dat.
Ja, ik ben een gelukkige man met wat ik nu allemaal mag doen. Want ik doe dingen... soms denk ik terug aan hoe zou ik mezelf zien als ik nu wat jonger was. Dus als ik 12 was en ik zag mezelf voorbij lopen en ik... raak in gesprek met mezelf, die ik nu ben. En ik vertel wat ik allemaal aan het doen ben en waarom ik het doe. Wat zou ik dan over mezelf denken als 12-jarige? En ik, het is altijd positief. Ik zou, denk ik, heel trots op mezelf zijn.
Wat
Ja, ja, en dat ben ik nu als volwassen man. Maar het is ook fijn om te beseffen dat het kind in jou dat ook wel zal voelen. Tenminste, zo voelt het dan voor mij, hè?
Leuke vergelijking.
Ja, vind ik een goeie.
Ja, en een goede vraag om ook met jezelf te checken, ben ik nog wel aan het doen wat ik wil doen? Want het kind in jou had allerlei wilde dromen en ideeën. En die worden ergens meestal worden die realistisch gemaakt. Yeah. Wat super zonde is. Want die ideeën die je toen had, dat zal waarschijnlijk iets anders worden in de toekomstige tijd als volwassenen. Maar het kan nog steeds heel veel raakvlakken met elkaar hebben. Yeah. En als kind vond ik het al heel interessant om mensen te inspireren. Nu vind ik het een beetje een lelijk woord, inspireren. Want wie ben ik? Maar toen was ik er al mee bezig.
Ja,
en ik vond het leuk om mijn teamgenoot aan te moedigen en er een team van te maken. En dat doe ik nu eigenlijk nog steeds. Op een heel ander niveau, maar ik doe het nog steeds. Dus ik weet dat ik nog wel, wat ik toen interessant vond, de kern nog steeds aan het doen ben.
Ja.
En dus is het leuk om jezelf af en toe te checken eigenlijk. Van, hey, doe ik wat ik als 12-jarige wel leuk zou vinden?
Ja. Ja, het kan natuurlijk ook veranderen dat je nu iets nieuws krijgt dan wat je als 12-jarige vet vond. Maar in ieder geval... dat je als 12-jarige trots naar jezelf kan kijken. Vet.
Ja.
Hey, wij gaan de vriendenboekvragen langs.
Yes.
En die begint met, wie is nu jouw celebrity crush?
Crush.
Crush.
En dan echt op fysieke uitstraling of iemand waar ik gewoon helemaal even weg van ben? Want dat zijn voor mij twee verschillende dingen. Ja.
Ik wil ze allebei horen.
Ja, nu wil ik ze ook allebei horen.
Okay, ja, maar ik weet niet of ik bij allebei een voorbeeld heb. Maar ik ga even nadenken.
Vooral, gaan we nadenken.
Vertel.
Nee, ik zou vooral waar je van je weg van bent. Niet alleen naar uiterlijk, toch?
Oké. Okay. Nee,
maar ik ben toch ook wel benieuwd naar uiterlijk.
Ja.
Ja, kijk, uiterlijk is voor mij heel lastig. Want ik vroeger had ik daar nog wel een antwoord op, denk ik. Dan had ik waarschijnlijk Angelina Jolie gezegd.
Mm-hmm. Ja.
Maar de laatste jaren eigenlijk niet, ben ik niet bezig met celebrities. Dus dat is wel raar. En de reden waarom is waarschijnlijk omdat ik echt getrouwd ben met mijn droomvrouw. Nah. Dus dat is, maar oprecht. Hè, zonder dat ik denk, ze gaat die terugluisteren, ik moet niet zeggen. Nee, maar echt oprecht denk van, mijn vrouw heeft me zo verliefd gemaakt dat ik niet bezig ben met, die celebrity, dat speelt gewoon niet bij mij.
Je bent getrouwd met Angelina Jolie, toch?
Ze lijkt er wel op, dus misschien is dat inderdaad de reden waarom ik niet meer geïnteresseerd ben in Angelina Jolie. Maar dat andere, dus waarom ik het checkte, is, ik heb wel celebrities waar ik nu heel erg door geïnspireerd raak.
Ja.
Misschien is dat het woord. Waarbij ik denk van, wow, de manier waarop zij denken, hoe zij groeien, van waar ze komen, waar ze nu staan. Maar dat heeft niet met een crush te maken.
Ja, maar dat zijn we wel heel benieuwd naar.
Ja.
Dat zijn verschillende mensen. Ik denk dat ik Kevin Hart super inspirerend vind. Vooral nu.
Wie is dat?
Nu
die
dit ongeluk heeft gehad.
Ja. Ja,
zeker. Ken je Kevin Hart?
Sorry.
Oh man.
Ja, daar is de deur.
Oké, moet je maar even opzoeken. Is een comedian.
Ja.
Niet per se heel grappig.
Precies. Een beetje de vanille smaakje. Een beetje simpel en altijd wel veilig. En ik vind hem ook niet per se super grappig. Maar wat ik super interessant aan hem vind is van waar die komt en waar die nu staat. En hoe hij de lessen van vroeger nu toepast. Want hij komt uit een hele moeilijke omgeving. Philadelphia, met een ouder gezin. En heeft hij geprobeerd om een kans te creëren binnen comedy. Mm-hmm. En dat is maar niet gelukt. En hij is afgewezen en uiteindelijk toch gelukt. En nu is hij de grootste die er is. En letterlijk ook de rijkste die er is. Maar wat ik mooi aan hem vind, is dat hij bijvoorbeeld zijn vrienden, waar hij mee is opgegroeid, die werken nu allemaal voor hem. Die hebben allemaal een plekje in zijn team. Eén is zijn sportcoach. De andere schrijft zijn films. Dus ik vind dat zo inspirerend om te zien dat je met de mensen om je heen groeit. En niet dat jij groeit en dat je ineens de mensen waar het mee begonnen is in de steek laat en gewoon je eigen ding gaat doen. Maar dat je juist die mensen met je mee laat groeien. Die kans geeft om mee te laten groeien. Ik vind dat inspirerend. En iemand waar ik misschien nog meer mee bezig ben de laatste tijd is LeBron James. Ik weet niet of je weet, dat zegt je ook weer niks.
Mij niet hoor.
Als je heel even, is het een basketballer? Nee.
Ja, is een basketballer.
Is
een basketballer, maar dat vind ik zo inspirerend aan hem. Hij is zijn rol als basketballer soort van ontgroeid. Dus hij doet nu zoveel meer dan basketbal. Hij heeft een samenwerking met Nike en dat gaat niet alleen om je mag een schoen ontwerpen. Het gaat veel verder dan dat. Hij heeft zijn eigen gebouw binnen Nike. Maar zo heeft hij ook een tv-zender opgezet, waarin die jonge atleten leert omgaan met geld. Dat soort dingen. En dat inspireert mij. Ook daarin zit weer dat stukje van, hij vergeet niet waar hij vandaan komt. Hij heeft een school geopend in zijn dorp, waar hij vandaan komt. En alle college geld, alles is betaald. Ze krijgen de nieuwste laptop, alles is betaald. En dat heeft hij dan zelf als soort van charity teruggegeven. Ja, ik kan daar echt geïnspireerd door raken.
Dat ook weer door die groei, of niet?
Maar ook het stukje teruggeven. En dat probeer ik op mijn manier ook. Zoals ik, niet eens een week. 3 dagen geleden was ik in de buurt waar ik vandaan kom een training aan te geven aan jongeren. En ik zei daarna ging we reflecteren na een event. En toen zei ik tegen de mensen die aanwezig waren van de gemeente en dat soort dingen. Jullie beseffen niet wat wij zojuist betekend hebben voor de jongeren. Want ze voelden zich gehoord en gezien. En dat was voor mij, tot aan mijn 24e ben ik niet gehoord, nog gezien. En in die omgeving is dat gewoon een luxe om gehoord en gezien te worden.
Ja.
Zowel thuis als op straat. Dus dat we de jongeren de veiligheid konden geven om dat gevoel, want iemand zei dat, Om dat te voelen, dat was voor mij een soort van check. Ik kan inpakken, wegwezen, al word ik straks aangereden door de bus. I did it.
Ja, ja, ja.
Dus op mijn manier probeer ik het te doen. Maar daardoor, dat leer ik door dat soort mensen.
Ja.
Want als zij er bijvoorbeeld niet waren, ik heb niet heel veel mensen in mijn omgeving die hun rol zijn ontgroeid en nog vanuit hun nieuwe rol dus nog gaan teruggeven. Ja, die ken ik niet. Er zijn ook heel weinig mensen die dat doen. Dus dat is, ja, dat zijn mijn twee. En ze zijn allebei, dat is ook wel belangrijk om te benoemen, ze zijn allebei donkere mannen. En dat is ook voor mij belangrijk, dat het ook mannen van kleur mijn rolmodellen zijn. En niet alleen de witte man, zoals weet ik wel, Bill Gates of zo. Maar ook echt mannen van kleur inspireren mij.
Ja.
Dus dat is ook nog een plusje.
Supermooi. Dus we hebben jouw droom. We hebben jouw droomvrouw, jouw vrouw.
Ja.
Die een beetje op Angelina Jolie lijkt te vallen.
Ja.
We hebben, hoe heet
LeBron
die?
James.
LeBron James.
En Kevin Hart.
En Kevin Hart.
Ja, en ga alsjeblieft even kijken wie dat zijn en wat ze doen.
En ook meer
Kevin over Hart is in, ik ben van het weekend naar Jumanji geweest.
Ja, twee.
Daar is hij wel.
Hij is acteur ook.
Ja, dat bedoel ik. Hij is zijn rol als comedian ontgroeid.
Ja.
Hij doet veel meer. Hij is producer, zijn eigen productiebedrijf, heeft zijn eigen vitamines, heeft zijn eigen kledinglijn, heeft zelfs zijn eigen schoenen bij Nike. Ja, dat inspireert, maar je hoeft niet één ding te zijn. En dat is misschien waarom ik ook allerlei verschillende dingen doe.
Ja, dat vind ik eigenlijk inspirerend.
Maar Kevin Hart heeft onlangs volgens mij een ongeluk gehad, toch?
Ja, zeer. Hij kon niet meer lopen.
Ja. Maar inmiddels weer wel.
Ja, inmiddels weer wel. En hij is weer helemaal begonnen met trainen, want hij is dus ook heel erg bezig met fitness. En hij is weer begonnen met trainen. En nu neemt hij mensen weer mee van, hey, als ik weer opnieuw kan beginnen vanaf punt nul, dan kan jij dat ook. Dus ik vind dat gewoon mooi om te zien.
Ja.
Je eigen proces delen, zodat anderen van je kunnen leren. Ik vind dat heel mooi. Vind ik nog moeilijk, maar heel mooi om te zien.
Ja, cool. Oké, nice. De tweede vriendenboekvraag. Wat is jouw beste eigenschap?
Ik kom gelijk 20 in op. Nee,
snap ik.
Ik ga niet zeggen.
Nee, wacht even nadenken. Mijn beste, dus ik moet echt één.
Ja.
Ik denk dat ik kan heel... Het is ook misschien wel mijn slechtste eigenschap. Dus dat is wel grappig. Het heeft
je kan er in een valkuil van.
Twee kanten. Ja. Ik kan vanuit een afstandje iets bekijken. Dus ik kan iets doen. En terwijl ik het doe, kan ik de bigger picture zien. Dus kan ik weten van, ik doe dit en dat gaat effect hebben op dit en dat gaat effect hebben op dat. Dus ik ben helemaal bezig met wat ik nu doe heeft effect. Daar en daar en daar. Als ik hem help, dan kan hij dit en dit en dit terug doen. Zo zei ik bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven. Dus twee dagen geleden in de buurt waar ik ben opgegroeid, mocht ik die training geven. En toen had ik het over, doordat deze... Want het is een ontwikkelbuurt, laat me het zo noemen. Een ontwikkelbuurt. En er zit heel veel talent. Echt heel veel talent. Maar dat talent vertrekt zodra het de kans krijgt. Omdat het talent niet zijn wortels daar kan schieten. Het is geen veilige omgeving. Mm. Het is niet een omgeving waarbij je denkt, hier blijf ik voor altijd en ga ik teruggeven. Dus zelfs ik zit daar niet meer. Ik ben daar weg, zodra ik de kans kreeg. En mijn doel nu eigenlijk is, hoe kunnen we talent vasthouden daar? En dat event dat we deden, ik had het gevoel dat daar een zaadje geplant was bij die jongeren, waardoor ze al meteen dachten van, oké, ik kan hier wel blijven. Ik kan teruggeven aan deze buurt, omdat ze mij zien teruggeven aan de buurt. Dus wat LeBron James voor mij heeft gedaan, kan ik misschien wel voor de jongeren doen. En die gaan het weer voor de jongeren na hun doen. Waardoor het talent niet meer het gevoel heeft van, ik moet weg.
Ja.
Ik moet ontsnappen, want hier zijn geen kansen voor mij. Maar denkt van, ik heb hier mijn kans gekregen, dus de kansen zijn er. Ik moet die kansen weer teruggeven.
En in welk opzicht is het dan je valkuil?
Omdat ik dingen vanuit een afstand bekijk, kan ik ook in wat ik nu doe een soort van...
uitchecken
ik kan
of zo.
Uitchecken. Hoe noem je dat? Ongeïnteresseerd.
Ah, ja.
Niet alleen distancieren, maar ook... distancieren is dus ook een aspect ervan, maar ook gewoon, het komt ongeïnteresseerd over, want ik ben al bezig met daar zijn in plaats van, oké, maar je moet
nog
wel voor zorgen.
Maar soms wil je ook
precies,
gewoon...
in het nu zijn. Je wil in het nu kunnen leven. Ja. En dat is wel mijn valkuil. Ik vind het heel moeilijk om in het nu stil te kunnen staan. Gisteren was voor mij een van de eerste momenten waarin ik echt, daarom dat ik zei van, ik kon ermee zijn. Gisteren was een hele uitdagende dag. Jullie weten natuurlijk niet wat er allemaal speelt.
Maar
Gisteren was een dag waarin ik mijn oma ben kwijtgeraakt. En waarin ik, dat is een primeur trouwens, niemand weet het, maar waarin ik dus te horen heb gekregen dat ik een zoontje krijg. Zo'n dag dwingt je om met verdriet en geluk te zijn.
Te zijn.
Ja, het dwingt je letterlijk om gewoon met beide gevoelens, je voelt het, je kan er niks anders aan doen. En het is jammer dat ik dat het zover moet komen om echt verdriet te voelen, of zover moet komen dat ik echt geluk kan voelen. Maar ik ben iemand die, omdat ik heel veel in de toekomst leef, laat ik heel snel dagen aan me voorbij gaan. En dat is een enorme valkuil voor mij. En een zwakte, en iets waar ik wel aan probeer te werken.
Dus gisteren werd je gewoon even met je beide voeten op
de grond. Ja, ik werd letterlijk gedwongen om het te voelen. En dat is bij mij, ik voel niet heel veel. Ja, ik kan wel dingen voelen, maar het komt niet helemaal binnen. Omdat ik al bezig ben van, oké, gaat dit een effect op me hebben later? Misschien niet of misschien wel. Dus mijn hoofd is al lang al weg, is vertrokken. Waardoor ik het nu niet voel. En dat is super zonde.
Ja.
Dus daar wil ik aan werken.
En het is ook een kwaliteit. En is ook
precies.
En om even maar een soort bruggetje te maken. Nee. Wat is je favoriete film?
Heel random.
Wat is mijn favoriet? Ik heb er meerdere. Maar ik moet echt één.
Ja, je hebt er meerdere crushes, precies, meerdere irritant, eigenschappen.
Ja, oké. Ik ga er één uitkiezen. De film die meteen in me opkomt, daar ga ik mee. En dat is Good Will Hunting. Ik weet niet of je die kent.
Dat heb je al eerder tegen mij verteld.
Ah, nou, ja,
maar
ik
weet niet wat het is. Nee.
Dus jullie weten echt helemaal niks van mijn belevingswereld. Nee, maar alles wat ik zeg, hoor.
Het is geen actie. Of is het wel actie?
Nee, ik hou niet.
Als een actie
mijn beste film zou zijn, dan...
Nee, maar ik bedoel, ik dacht altijd dat zeg maar, want het komt zo over als een romantisch ding, maar dat is het niet, toch?
Nee, het is geen... Natuurlijk zit er ook romantiek in, maar het gaat dus om... Het komt wel overal in terug, blijkbaar. Het gaat over een jongen die opgroeit in een... Niet opgroeit, maar hij is hoogbegaafd. Hij is geniaal. Hij kan wiskundige sommen oplossen die niemand kan oplossen. One of a kind. En hij heeft geen scholing gehad, niks. Dus hij was schoonmaker bij Princeton of een van die fancy universiteiten. Zag een uitdaging van de week op de muur, een wiskundesom, en hij lost hem meteen op.
Ja, wow.
En daar gaat het eigenlijk over. Maar omdat hij zo klein denkt, vindt hij het heel moeilijk om te geloven in zijn eigen grootheid. Ja, dat vind ik. Ik vind het echt, het is een aanrader. Het is van Matt Damon en Ben Affleck, hun eerste film die ze zelf hebben geschreven en zelf hebben geproduceerd, vind ik dan ook weer super stoer. Ja. En ze hebben er volgens mij een Oscar voor gewonnen. Echt een hele mooie film.
Good Will Hunting.
Dat is mijn favoriet.
Ja. Alright. En wat staat er op jouw Instagram bio?
Ja, nou, dus
groeicoach. Volgens mij. Er staat vast nog wel iets. Misschien mijn website, www.mrstandard.nl. Check it out voor een coachsessie of interessante talks. Nee, maar ik denk groeicoach, ik denk mijn website, maar ik heb geen, volgens mij geen romantische one-liner of zo erin zitten. Nee. Denk ik niet.
Okay.
En wat heb je in het laatst gegoogeld?
Oh ja, de openingstijden voor de Marokkaanse consulaat in België.
Ja, dat
heb ik voor het laatst gegoogeld, ja.
Ja.
Ik moet daar morgen heen. Mijn vrouw komt uit België en we hebben ook een Marokkaans paspoort, maar we zijn nog niet getrouwd in Marokko en dat willen we wel regelen. En daar moet je papieren voor hebben. Super saai antwoord, maar dat is het wel.
Oké. Goeie vraag. Je had het net ook al een beetje over gehad. Wat wilde je worden toen je klein was?
Ik weet nog dat ik heel graag profvoetballer wilde worden. Tot aan mijn 13e misschien wel. En ik was ook heel goed. ik was oprecht heel goed. Het was een realistisch doel. Het is me niet gelukt natuurlijk, maar...
Waarom niet dan, als het zo'n realistisch doel was?
Ja, meerdere redenen. Ik ben gestopt met voetballen. Kijk, we hebben het brengt me weer terug naar... kansen zien en kansen benutten en kansen kunnen krijgen. En een van de redenen waarom ik gestopt ben met voetbal, terwijl ik best goed was, was omdat mijn club failliet ging en de club ging failliet, maar ging wel samenwerken met de andere club die te ver voor mij was. Want ik ging geld voor de bus, Ja, mijn vader kan me niet elke keer brengen. Dus gestopt met voetbal. Ja, super zonde, want ik was best goed. En daardoor 2 jaar gestopt. En daarna ben ik wel weer gaan voetballen. Maar ja, van 13 tot 15, dat zijn je jaren waarin je eigenlijk die stappen maakt. Ja. Dus kansenongelijkheid, dat is echt. Dat ik geen geld voor een bus had, dat is echt. Dat mijn vader me niet elke keer kon brengen, want hij werkt veel in de avond. Dat is echt. Dus ja, door een van de redenen is, door waar ik kom, waar ik vandaan kom, ook waarschijnlijk niet goed genoeg was, denk ik, uiteindelijk toch. En gelukkig maar, want ik weet niet of ik een fijn mens zou zijn als ik profvoetballer was geworden.
Weet ik niet.
Ik weet niet of ik goed met...
Met in ieder geval nu blij hoe je nu bent door alles wat je hebt.
Precies, ik ben heel blij met wie ik nu ben. En ik weet niet of ik heel goed zou kunnen omgaan met geld en aandacht.
Ah, ja.
Ik weet niet of dat een goede combinatie voor mij zou zijn. Dus ik ben blij dat dat niet geworden is. En ik heb het gevoel dat ik nu wel echt bereik wat ik wil bereiken. En ik weet niet of ik dat zou bereiken als voetballer.
Ja. Dan schuif ik 1 vraagje even meteen door om nu wel een bruggetje te maken.
Schuif jij lekker door.
Wat zou jij doen als ik je nu 1 miljoen euro geef? Wat zou je daar dan nu binnen dit uur mee doen?
Heel saai, ik zou een huis kopen, cash meteen. En dat
cash
weer...
ook?
Ja, cash.
Dat is een makelaar.
Ja, cash, want ik mag geen rente nemen. Ik ben gelovig. Ik geloof in de islam. En daarin mag je dus geen hypotheek afsluiten. Daar zit rente in. En dat zorgt ervoor dat ik nu in een woning zit waar ik liever eigenaar van ben, maar het moet huren op dit moment in de vrije sector. Dus ja, dat zou ik doen. Heel, heel saai, heel zakelijk. Of een bedrijf openen als ik al een huis had. Maar ik zou niet sportauto en...
Nee, omdat je net zegt, ik kan niet goed... Dan, ik weet niet.
Ja, maar nu ben ik 30, hè? Hallo, ik ben 30. Als ik profvoetballer was toen ik 24 was, was ik een totaal andere persoon dan wie ik nu ben. Totaal anders. Dus
wat had je er dan mee gedaan?
Ja, dan waarschijnlijk geld uitgeven aan feestjes, auto's. Ja, dan mijn ouders zou ik heel veel geld geven. Vakanties, lekker leven. Ik zou lekker leven. Wat
en
ook
nu
fijn
gewoon
is.
Een huis.
Nu heel zakelijk, heel saai, heel burgerlijk een huis kopen.
Maar veel mensen denken huis. Volgens mij aan een huis, hoor.
Ik zou dat denk ik ook doen, ja. Eigenlijk.
Toch lekker. Dat is toch je plek waar je woont, waar je bent, waar je thuis bent.
Ja, snap ik. Ja. En 1 miljoen is niet heel veel. Dus ja, als ik een huis koop in Amsterdam, is het geld al bijna op.
En je wil wel naar Amsterdam natuurlijk.
Ik wil, ja, ik kan niet uit Amsterdam. Ik kan niet naar het buitenland, jongens. Okay.
En als jij een superkracht zou mogen kiezen voor 1 dag, welke zou je dan kiezen? Alles is mogelijk.
Alles is mogelijk?
Ja, 1 dag een superkracht.
Misschien vliegen. Vliegen omdat je dan... Als niemand anders kan vliegen en jij wel, dan kan je ook echt letterlijk even weggaan van iedereen.
Ja. Weer de helikopterview, maar dan echt.
Ja, gewoon even naar boven. Gewoon even daar zijn in stilte. Ik hou van stilte. Dus ik denk dat vliegen... er is daar niks. Ja, vliegtuigen, maar ik bedoel, hoe vaak vliegt er één voorbij? Er is alleen stilte daar. En ik denk dat ik dat heel fijn zou vinden.
Ja.
Ja, dus vliegen.
Lekker.
En welk dier zou je willen zijn?
Die heb ik al eerder beantwoord. Toen zei ik een paard. Maar ik denk dat ik nu voor een wolf ga.
Waarom een wolf?
En waarom van een paard naar een wolf ook? Maar doen we eerst maar... Ja.
Oké, een paard. Paard was... een paard is mooi, is een sierlijk dier. Super sterk. Kan op verschillende manieren ingezet worden. En kan hard werken. Werkpaard. Ja, daar herken ik me wel in. En waarom ik nu denk een wolf... Ik weet het niet. Ik weet het niet echt, maar er is een connectie met mij in een wolf. Elke keer als ik een wolf zie, een afbeelding of wat dan ook, maakt het een soort van... Oh, prachtig. Ik heb dat niet bij andere dieren, maar als ik een wolf zie, denk ik... Wow, wat mooi. En ook wolf pact, dus altijd voor elkaar zorgen. En
ik vind
wolven... Ik weet er nog niet genoeg over, maar wat ik weet sluit bij mij aan.
Ja, en wolven die doen toch ook dat de sterkste dan achteraan of
vooraan? Die afbeelding ken ik, maar dat schijnt dus niet te kloppen.
Oh.
Maar ja, okay. Als dat waar is, dan...
Je leeft in een roedel.
Ik vond dat wel mooi namelijk.
Ja, en dan was het zo de zieke in het midden.
Ja,
en de
dus
oude
heel
in het
erg
midden,
met elkaar
en
rekening houden. En
ja,
slim
heel
nadenken.
Erg zorgen voor elkaar. Maar dat ja. Ja, en later was er...
Er zijn olifanten ook.
Ook, Ja, nou, olifanten zijn wat killer. Olifanten, als je oud bent en je zorgt ervoor dat de groep wat langzamer loopt, dan laat ze je achter.
Ha. Ja, maar dat snap ik ergens ook. Maar voor zo'n kleintje...
Voor een kleintje wordt gezorgd, ja.
Maar goed, wolven dus.
Wolven, die doen dat niet zo snel. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, dat zijn ze.
Ja, dat waren de vriendenboekvragen.
Nou, nee, daar komt er nog één. Namelijk de podcast. Ja. Vriendenboekvraag. Als wij jou echt zouden kennen, wat weten wij dan?
Als je me echt zou kennen, zou je weten dat ik dus wel echt super gelukkig ben. Dat ik het gevoel heb dat ik een totaal andere mens aan het worden ben sinds ik 30 ben. Ik ben dat nu een maandje. Maar het heeft iets met me veranderd. Tuurlijk ook het feit dat ik hopelijk papa word. Maar ik ben niet dezelfde persoon. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen, maar ik ben uit mijn bubbel aan het kruipen. En dat doe ik in een andere vorm of zo. Het voelt als een rups dat de vlinder wordt. Nou, super cliché, maar het voelt alsof ik een soort van... Ik word een man. En toevallig was ik nog vandaag met mezelf... Ik keek in de spiegel, toen dacht ik... Oh, je bent oud aan het worden. Maar ik dacht ook van... Het is goed zo of zo. Je doet het goede. Je gaat de goede kant op. Al ben je nog steeds... Dat stemmetje in mijn hoofd is nog steeds jong... Dus ik ben nog jong van geest, wat ik heel fijn vind. Maar ik ben ook volwassen. Ik zorg voor de mensen om me heen. Ik ben bezig met verder denken dan alleen mijn eigen vierkant, maar echt voor andere kansen creëren. Ik ben actief op plekken waar ik nooit gedacht had dat ik actief zou mogen zijn. Ik krijg kansen waarbij ik dacht, waarom ik? Dus ik ben gewoon goed bezig. Ik doe iets goed, mensen zien het, mensen waarderen me. Ik waardeer mensen, mensen houden van mij, ik hou van mensen en ik hou van mezelf. Dus I'm good. Dus als je me echt zou kennen, zou je weten dat ik misschien in de sterkste fase van mijn leven zit op dit moment.
De grote 3-0.
De grote 3-0. Ik voel me echt super stevig. Ik voel het al een paar jaar, maar dit jaar is het anders. Ook omdat ik dus vorig jaar een soort van switch heb gemaakt voor mezelf. Ik had mijn vaste opdracht, ik had breekjaar, ik had de Hogeschool van Amsterdam, waar ik doseerde en de studenten coachte. En dat was een hele stevige basis als ondernemer. En ik heb heel lang gewerkt om zo'n stevige basis te kunnen creëren voor mezelf. En toch voelde ik aan het eind van vorig jaar, er zit meer voor mij. Ik voel me een soort van gevangen, ik moet vrijer zijn. En dan moet je maar net sterk genoeg zijn om die vrijheid te creëren voor jezelf. Want je kan het bedenken, maar het echt durven ownen is iets anders. Maar ik heb het wel gedurfd. Ik heb alles gestopt. Ik heb mijn opdracht bij de Hogeschool van Amsterdam gestopt. Bij Breekjaar ben ik gestopt. En nog wat andere kleine opdrachtjes die ik had, ben ik gestopt. En ik ben alleen doorgegaan met coachen. Ik had 10 coaches toen, dat zijn er nu iets meer. Maar die ben ik doorgaan coachen. En al heel snel... En ik vertrouwde er altijd op, dat moet ik erbij zeggen, het komt goed. Je bent sterk genoeg om hieruit te komen. Wat er ook op je pad komt, het gaat goed komen. En dat is ook gebeurd. En dat blijft ook terugkomen in mijn leven. Vanaf mijn 24ste heb ik mezelf continu gepusht om nieuwe kansen te creëren of letterlijk mezelf in het diepe te gooien. Ja. Dat heb ik gedaan door ontslag te nemen als leraar. Dat heb ik gedaan door op mezelf te gaan terwijl ik 1000 euro rood stond. Dat heb ik gedaan door... nu weer bij Breekjaar en bij Hogeschool. Ik ben continu bezig met, voelt het goed? Nee? Oké, push jezelf. Durf jezelf te pushen, want je komt er wel. Er is iets voor jou wat groter is dan nu, anders zou je dit niet zo voelen. Ja. En daar ben ik super trots op. En dat blijf ik, en dat maakt je natuurlijk ook sterker qua persoonlijkheid, dat je dat doet en nog steeds kan beseffen, hey, waar ik nu sta is echt wel beter dan waar ik vorig jaar stond, terwijl ik mezelf letterlijk van nul heb laten beginnen. Dus als ik mijn gebouw letterlijk omgooi, ben ik in staat om een nog sterkere fundering te bouwen.
Ja,
daar ben ik trots op. Ja. Ik weet van mezelf, en dat is echt fijn om te voelen, ik weet van mezelf dat wat ik ook doe, dat het goed gaat komen.
Hoe heb je die overtuiging zo sterk gekregen? Want die zit kennelijk super... Daar geloof je echt helemaal in. Het komt sowieso goed.
Omdat het betaalt zich uit. Dus ik ben super onzeker geweest tot mijn 24ste. Echt overdreven onzeker geweest. Want je hoort mensen vaker zeggen, ik ben onzeker, maar dan kunnen ze wel een gesprek aangaan. Nou, dat kon ik niet. Ik was zo onzeker dat ik in de Albert Heijn de vulploegmedewerker niet kon vragen waar een zak chips lag. Zo onzeker was ik, dus ik bleef naast hem staan, totdat hij of uit zichzelf zou vragen waarom ik daar stond, of toevallig die zak chips ging bijvullen.
Ja.
Want ze waren op. En daar heb ik 2 uur gestaan. Dat is zo onzeker was ik. En dat was dan ook gelijk het moment dat ik voor mezelf besloot, dit werkt niet meer. Dus ik ben toen, ik moet zeggen, ik had een spraakgebrek, daarom durfde ik ook niet te spreken. Want ik ben niet van nature zo. Het is me aangeleerd om onzeker te zijn. En dat is versterkt toen ik ging studeren en ik sprak voor het eerst in een volledig witte omgeving, witte groep. En er werd gelachen om mijn accent. Ik praat met een bepaald accent, omdat ik kom vanuit een bepaalde omgeving. En toen ik daarom werd uitgelachen en ik me al heel anders voelde, en dan word je ook nog eens uitgelachen, dat heeft me gewoon geraakt op een heel diep niveau. Ik had dat niet verwacht. Ik wist niet dat er zoiets kleins zo'n impact kon hebben. Ik ben uiteindelijk gestopt bij die opleiding, maar het heeft echt nog jaren doorgezet. Tot aan dus de Albert Heijn scène, want dat was echt een paar jaar daarna. En toen ik wegliep bij de Albert Heijn, weet ik nog echt dat ik mezelf dwong om een keuze te maken. Ik vroeg mezelf eerst af, ben je voor dit gemaakt? Is dit het voor jou, dat je niet kan praten met mensen? Want dat is niet mijn natuur. Het antwoord was nee. En toen was het van, oké, kom in actie. Doe iets totaal anders, want als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg. Dus ik moet iets totaal anders gaan doen. En ik heb die dag besloten, ik ga het anders doen. Ik heb de volgende dag al mijn vrienden waar ik mee ben opgegroeid, heb ik in de steek gelaten. En ik zeg in de steek gelaten, omdat ik dat letterlijk gedaan heb. Geen afscheid, geen niks. Ik heb gewoon alle nummers geblokkeerd, ging niet meer naar buiten, weg ermee. Want het waren niet mensen die mij motiveerde of inspireerde om een betere versie van mezelf te zijn. Het waren meer jongens die me omlaag haalden als ik een keer durfde te dromen. Daar heb ik allemaal afscheid van genomen. En daar kom je in een soort van half jaar in een bubbel van heel veel verdriet en eenzaamheid. Daar ben ik eerlijk over. En daarna komt de eerste persoon die die voldoet aan je nieuwe eisen. Dus iemand die wel positief is, iemand die je wel aanmoedigt. En
wie was dat bij jou, de eerste?
Dat was mijn vriend waar ik nu eigenlijk mee samenwerk. Dus dat is tof. We hadden een vriendschap en dat is nu. Maar dat was Fouad Lekbir. Dat is een hele goede vriend van mij. En nu, we hebben nu samen een stichting opgezet. Maar hij was eigenlijk de eerste met wie ik het kon hebben over creativiteit bijvoorbeeld. Wij gingen samen de stad in om foto's te schieten. Nou, dat was ongekend daarvoor. Want mijn vrienden, die zouden daar. Het was gewoon een hele andere wereld. Is niet te vergelijken. Ja. Dus hij was eigenlijk de eerste bij wie ik een stukje van mezelf kon terugzien. Namelijk het vrij denken, creatief denken. En elkaar ook aanmoedigen. Elkaar naar nieuwe plekken nemen. Dus dat deden wij heel vaak. Zo kwam ik alweer op plekken die me inspireerden. En lieten zien van, hey, er is meer dan alleen je eigen straat. Heel Amsterdam heeft zoveel te bieden. Dat wist ik toen niet. Daarom ben ik ook echt verliefd op de stad. Het heeft een enorme impact op me gehad. Maar dus nadat ik hem had ontmoet, we zijn voor een uitwisselingsproject naar Turkije gegaan. En dat heeft mijn leven totaal veranderd. Ik denk dat ik in Turkije echt, iedereen zegt het altijd zo, ik heb mezelf gevonden toen ik naar India ging. Nou, mijn India was Turkije. Ik heb daar een kant van de mensheid gezien die ik niet eerder kende. Namelijk een hele warme, inspirerende, zachte kant. En ik ken vooral de harde kant. En een kant van mezelf gezien die ik niet kende, namelijk de geïnspireerde Semir die continu contacten aan het leggen was met mensen, omdat hij dacht, hey, ik word eindelijk gezien, ik word eindelijk gehoord. Ja. Brengt me weer terug bij die jongeren waarom ik daar zoveel moeite voor wil doen. Maar toen ik dus terugkwam uit Turkije, hebben Fuad, ik en Sarah destijds, hebben besloten, oké, we gaan een stichting opzetten om jongeren uit onze omgeving ook die kans te bieden om uitwisselingsprojecten te doen. Want het is volledig gratis en dat was voor ons een wonder dat dat kon. En het heeft zoveel impact gehad, laten we dat doen. En toen zijn we het gewoon gaan doen. En toen ik dat deed, dat was eigenlijk de eerste keer voor mij dat ik besefte, hey, het is helemaal niet zo moeilijk, je moet het gewoon doen. Je moet niet vastzitten in je eigen hoofd, je moet in actie komen. Na het opzetten van mijn stichting, een half jaar daarna, was ik al een andere persoon. Ik was leraar ondertussen. Ik ben gestopt als leraar. Ik ben toen voor mezelf begonnen. Dus eigen bedrijfje opgezet. Op mezelf gaan wonen. Terwijl ik 0 euro maakte. Niet de slimste keuze, want dat heeft wel een bepaald effect gehad. Ik kon geen eten betalen. Mijn vrienden moesten letterlijk mijn eten voor me betalen. Mijn zus moest mijn huur betalen. Ik sliep op de grond. Ik was blut.
Waarom heb je dat gedaan dan?
Omdat ik echt mezelf dwong. Het was weer een moment van, je bent nu ondernemer. Je maakt 0 euro per maand, dus je bent geen ondernemer. Wat kan je ervoor? Hoe kan je voor jezelf kansen creëren? Bij mij werkt het als ik echt voel van, ik moet. Nou, als ik bij mijn ouders woon.
Dus er zat wel een heel groot intrinsieke motivatie.
Vanaf dat moment, ja.
Dus een soort van, het klinkt bijna als een soort van, omdat weet je omgeving stimuleerde je echt 0%, maar je had in die Albert Heijn een soort van, wow, dit kan niet langer.
Ja.
Een soort van overgenomen van, ineens een soort helikopterview van, dit wil ik niet meer.
Ja.
En zo'n motivatie om terwijl niemand je dat heeft geleerd.
Nee, maar ik heb altijd gevoeld, en dat is misschien raar om te zeggen, maar ik heb altijd gevoeld dat ik gemaakt ben voor iets groots. Al vanaf jongs af aan voelde ik van, ik ben gemaakt voor iets groots. Ik heb tot aan mijn 24ste geen drol gedaan met mijn leven. Niks. Dus onbewust was ik continu negatief tegen mezelf aan het praten. Zie je, je bent wel gemaakt voor grotere dingen, maar je durft niks. Dus de hele tijd negatief. En dat heeft natuurlijk een heel naar effect gehad op mijn zelfvertrouwen. En zelfbeeld. En nu is dat juist mijn motivatie. Nu ben ik juist bezig met, je moet het doen voor wie je was. Vroeger kon ik niet doen wat ik nu doe. Ik was gewoon niet sterk genoeg, niet zelfverzekerd genoeg om te doen wat ik nu doe. Nu ben ik het wel, dus nu moet ik het doen ook. Nu moet ik het voor die 0 tot 24-jarige semi, moet ik goed maken wat ik toen niet durfde te doen. Dus ik ben altijd dankbaar dat ik dat heb moeten meemaken, want het motiveert me nu om misschien wel 10 keer zo hard, niet te werken, maar 10 keer zo hard te doen wat ik doe.
Ja.
Want je kan het half doen van ik doe het, maar ik doe het, maar bij mij is het echt van, ik doe het ook echt. Dus ik doe het wel, maar ik doe het ook echt. Als ik het doe, 100%, volle vertrouwen, volle, helemaal erop.
En heel snel, want tenminste zoals je het vertelt, en dan weet je, maar je zei, mijn vriendengroep heb ik binnen no time nummers geblokkeerd, klaar, één op de andere dag, nooit meer gezien.
Ja, ik zie ze af en toe en dan groet ik ze, maar nee.
Nee, precies. Vervolgens ga je dan ook uit huis.
Ja.
Geen dus het zijn allemaal best wel ook, hoe zeg je dat?
From 0 to 10.
Ja,
of from 10 to 0.
Resoluut zit erin, weet ik. Maar
maar dat laat ook zien hoe klaar ik was met wie ik was. Want ik was altijd iemand die, wat nu een kracht is, dus dat doordenken, dat was juist mijn valkuil toen. Dus dan wilde ik wel iets, maar dan was ik zo onzeker, dat ging doordenken en dan werd het zo groot dat ik niet in actie kwam.
Ja,
dan
was
ik
dan was te ingewikkeld.
Precies. Ik was zo klaar met mezelf dat ik niet eens mezelf de kans gaf om na te denken. Maar ik heb echt zo ontslag genomen bij mijn baan. Het was helemaal niet de bedoeling dat ik ontslag nam. Het was een naar gesprek. Toen dacht ik, weet je wat, ik ben hier niet meer. Dit is, je spreekt nu tegen een ander semmer, ik neem ontslag. Dat was gewoon helemaal niet bedacht. Op mezelf wonen was, dat voelde ik al langer, want ik moest op mijn eigen benen staan. Maar toen de kans kwam, toen was het niet van, oh, maar kan ik de huur betalen? Nee, regel dat je daar gaat wonen. Dus ik heb toen gewoon geregeld dat ik daar ging wonen. En pas later kwam, oh, wacht, ik moet huur betalen. En dat is totaal niet wie ik ben. Ik ben altijd iemand die continu echt 10 stappen vooruit kan denken. Maar in dat moment wilde ik dat gewoon niet meer. Ik was klaar daarmee, want het was mijn valkuil. En nu kan ik het echt inzetten als mijn kracht, omdat ik kansen creëer en dan kan bedenken welke kans waar naartoe leidt. Maar toen was het juist een valkuil, omdat ik super onzeker was. Dus ik heb mezelf
van doen, denken, doen in plaats van denken, doen, denken.
Precies.
En heel erg mogelijkheden en daarna, oké, dit hoort er ook nog bij en dit hoort er ook nog bij.
Maar dus even dat uitzetten. Dus volledig zeggen, oké, we gaan dit nu gewoon doen, whatever matters.
Precies, en dat kan ik dus ook. En dat vind ik heel fijn dat ik mezelf dat heb aangeleerd. Want ik heb het mezelf moeten aanleren, want dat is niet makkelijk.
Ja.
En nu kan ik echt gewoon van, we gaan het doen, klaar, focus, doen. Het is zo fijn om te voelen dat je beide kanten kan hebben. Ik kan echt doordenken, ik kan ook gewoon uitvoeren. Maar dat bedoel ik van mezelf pushen en mezelf in het diepe gooien. Nou, nu weten jullie een beetje wat ik bedoel. Ik kan ook echt mezelf, ik kan morgen voor mezelf bepalen, ik stop met alles. Dat kan, het kan zo'n ingeving zijn en dan ga ik het ook echt doen. Maar terwijl ik het doe, weet ik ook echt, het komt goed.
Ah ja.
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 Vet.
Niet alleen het komt goed, de baas. Nee, ik ga iets beters bouwen dan wat ik al had.
Ja. Ja. Ja, ik vind dat is echt die zelfvertrouwen die je eerst blijkbaar dus niet had,
nee, helemaal
straalt niet. Daar nu gewoon aan alle kanten van uit.
Ja, en dat heeft weer te maken met dat ik weet hoe het is om het niet te hebben.
Voelt het dan ook ergens alsof je ergens nog een soort schuld hebt tegenover jezelf? Dat je dat nu aan het goed maken bent?
Ja, af en toe voelt het zo. Ja, zeker. Af en toe voelt het alsof ik letterlijk het aan het doen ben voor, omdat het toen niet kon.
Tijd aan het inhalen.
Ja. En dat inderdaad, ik moet wel van mezelf moet ik wel echt scherp houden van, maar is het nog wel van toegevoegde waarde? Of doe je het nu om jezelf iets te bewijzen?
Ja, ja.
Want ik hoef mezelf niks meer te bewijzen. Ik ben nu wel echt op een punt waarbij ik denk, I'm good. Het is goed zo. Ik heb fases gehad waarin ik echt mezelf moest bewijzen voor mezelf. Voel ik nu niet meer zo. Dus als ik, het kan een patroon zijn dat ik daarin terugval.
Dus hij kan af en toe nog even besluiten, precies, maar je weet wel gewoon.
Maar dat moet ik checken. Ik moet altijd bij mezelf te raden gaan van, doe ik nog steeds? Doe ik dit voor die 10-jaren plan die ik heb? Of doe ik dit omdat mijn ego zegt van, hey, je moet even laten zien dat je het kan.
Ja.
Nee, ik ben daar niet meer geïnteresseerd in. En soms, tuurlijk, soms zal die er tussen sijpelen. En dat moet ik gewoon accepteren. En dat is prima. Maar het moet niet de boventoon gaan voeren. Het moet niet terugkomen in alles wat ik doe. Het continu wel laten zien aan mezelf dat ik het kan. Of aan werkveld, wie er meekijkt.
Ja.
En je zei daar straks, na je 24ste ben je volledig ander mens geworden.
Ja.
En na je 30ste,
ja,
opnieuw.
Nu ook weer.
Ja.
Wat is er een gelijkenis? Of is er verschil? Of is het...
Ik denk dat het dat is wel grappig. Ik denk dat het grootste verschil dus het stuk is van, ik hoef me niet meer te bewijzen.
Ah, ja.
Ik heb, en dat zit er nog wel op, maar ik heb vooral de laatste 3 jaar kom ik, wat ik net zei, op plekken waarbij ik denk, hey, hoor ik hier wel te zijn? Het is heel gek als ik een training moet geven aan een zaal met witte mannen die allemaal ouder zijn dan ik. Het is voor mij heel raar om te voelen, om daar binnen te komen en echt te voelen van, gaat hij de training geven met zijn happy socks en zijn sportschoenen en zijn gekke broek? Komt hij de training aan ons geven? Wij allemaal strak in pak? Dat voel ik.
Ja.
En dat motiveerde mij toen heel erg om, weet je wat, ik ga echt laten zien hoe goed ik ben. En nu is het meer take it or leave it. En ik denk dat ik daardoor sterker ben in wat ik doe. Ja. Want ik ben niet meer, oh, ik moet het voor hen doen. Ik moet ze laten zien en voor mezelf laten zien dat ik goed genoeg ben.
Je pleased niet meer.
Ja, want daarin zit onzekerheid.
Ja.
En nu zit er meer van, en af en toe komt hij natuurlijk wel zo poep even naar boven van, oh, doe ik het wel goed? Denken ze dat deze Marokkaan het wel goed doet? Het is heel naar om zo over jezelf te praten, maar ik spreek even gedachten uit die dan zo naar boven vloepen. Maar nu zit er veel meer van, leuk, ze gaan van me leren. Want ik heb echt iets wat zij van mij kunnen leren. En dat was niet zo. Dus ja, dat is gewoon fijn om die rust, want dat brengt heel veel rust, om dat te voelen.
En is dat zeg maar echt toevallig met je verjaardag van 30? Of wat zijn de dingen die er echt zijn gebeurd, wat dat maakt dat nu...
Ja, het gaat niet specifiek om de 3-0
Nee.
Maar het is... Ik denk dat het merendeels te maken heeft met de laatste stap die ik dus heb ondernomen om alles te stoppen wat ik al had en nog te vertrouwen op het komt goed. Dat heeft me denk ik zoveel zelfvertrouwen gegeven dat ik nu dit soort dingen ook, dat ik daar minder pressure voel om mezelf te bewijzen. Oh, dat ik gewoon weet, ik ben goed genoeg, blijkbaar, want mensen blijven mij toffe dingen aanbieden. Dus het is oké om jezelf te zijn. Het is oké om met gekke sokken daar naartoe te gaan. Want een van de dingen die ik dan altijd deed was, kijk, jullie weten, ik draag altijd happy socks. Dat is gewoon mijn ding. Ik vind het leuk, want dan laat ik gelijk aan de ander zien, ik neem mezelf niet al te serieus. Ik zie er van boven altijd heel zakelijk uit en dan van beneden zie je altijd happy socks en sportschoenen. En als ik een training moest geven voor een zakelijk bedrijf, dan ga ik altijd, en dat doe ik echt onbewust, maar altijd moet ik vandaag wel happy socks aan.
Ja, ja.
Moet ik vandaag misschien net de schoenen aan.
Maar je doet het ook altijd wel.
Ik doe altijd alsnog happy socks en sportschoenen. Omdat ik ben dan bewust van, nee, je gaat jezelf niet veranderen. Ja. Maar dat die überhaupt in me opkomt, laat al zien van, ik moet mezelf veranderen. Ik ben ook gewend om zo te denken. En nu heb ik dat niet meer. Nu vind ik het, ik heb niet heel veel trainingen gegeven sinds ik 30 ben. Dat is een maand geleden. Dus ik heb er 2 gegeven waar het echt een volledige witte omgeving was. En ouder was dan ik. Maar bij allebei, helemaal chill, helemaal vanuit mezelf. Gewoon zo uit de losse pols en met stomme grappen ertussen en gewoon wie ik ben.
Yeah.
En ik denk dat het mijn twee beste trainingen waren. Omdat heel dichtbij stond bij wie ik ben en niet bij wat een professional zou moeten zijn. Ik kan die strenge eisen die ik mezelf soms stel, kan ik steeds meer wat loslaten. En daardoor komt er heel veel ruimte voor wie ik echt ben.
Ja.
Daarin zit mijn kracht, hoop ik.
Ja.
En wat heb jij gestudeerd?
De leraaropleiding maatschappijleer. Dat is mijn tweede opleiding. Ik heb een half jaar media, informatie, communicatie gedaan. Hetzelfde gebouw waarin jij dus ook les volgt. Ja. En daar ben ik dus met een depressie vanaf gegaan.
Hij staat voor dat gebouw. Je zit hier. Is het gecondoleerd?
Timo studeert creative business in Amsterdam trouwens. Dus dan weet je dat je daar niet heen moet.
Het was gewoon niet mijn opleiding. Het waren ook niet mijn soort mensen. Ik wist toen ook niet, dat is raar, maar ik wist niet hoe ik contact moest leggen met de Nederlander. Mm. Heel raar om te zeggen, maar ik kende ze gewoon niet. Nee. Dus ik was 18 toen ik... Het was de eerste keer dat ik in Amsterdam-Oost kwam. De eerste keer dat ik dus met alleen Nederlanders om me heen zat. Ik wist niet hoe ik contact moest leggen. Dus ik was super eenzaam. En zij vonden mij ook maar raar. Waarschijnlijk was ik voor hen ook de eerste. Dus daarin was er gewoon een soort van... continu een spanning van... En het gevoel van ik hoor hier niet. En dat is dus het gevoel wat ik af en toe nog voel. Als ik in een volledige witte... maar vooral ook bij mensen die ouder zijn... of dus alleen wit... dan voel ik spanning bij als ik binnenkom. Want ik
en dat
weet,
komt nog van toen.
Dat komt van toen. Ja. En ik weet niet of het komt van toen... of dat ik het nu alsnog zou voelen als ik dat niet had meegemaakt. Want het is ook raar als je de jongste in de groep bent... en je gaat de training geven. Dat is niet wat je meestal leert, want de leraar is altijd ouder.
Ja.
Nou, in dit geval niet dus. En vooral als ze allemaal ouder zijn, allemaal wit zijn, allemaal bepaalde manieren van denken hebben. En ik heb mijn onzekerheden. Inderdaad. En dan komt er weer een gevoel van spanning. En nu kan ik veel beter tussen die spanningen in dansen en af en toe zo prikken en af en toe vragen naar bepaalde stereotypen en vooroordelen. Vind ik veel fijner dan toen van, oké, ik ga er juist niet naar vragen. Je wil het niet daarover hebben. Nee, nu doe ik gewoon van, hey, vast raar dat ik zo binnenkom lopen. Zijn er wat gedachten die dan in je oppoppen? Vind ik veel leuker om daar het gesprek over te hebben.
Ja, ik weet bij die acteurstrainingen doen we ook best wel veel dat je zo binnen moet komen en dan moeten mensen gewoon jou omschrijven wat ze denken.
Ja.
Dus er worden of ook van tevoren soms wel van
gewoon meteen beschrijven, terwijl ze jou nog nooit gezien hebben, jij komt binnen.
Ik geef nog niemand een hand. Dus ik ben er eigenlijk niet, als de hele groep binnenkomt, dan kom ik binnen, gaan ze dat allemaal opschrijven en zeggen. Ja. Vervolgens schrijf ik een voorstelling, kom ik iedereen een handje geven. Maar daar komen ook altijd dingen uit dat je denkt, nou, ik weet niet waar je het vandaan haalt. Maar ja,
grappig.
Leuk, ja.
Ja, het is je eerste indruk is onbewust of zonder slechte bedoelingen brengt het ook bepaalde woorden met zich mee die de ander misschien helemaal niet wil hebben.
Mm-hmm.
Mensen willen niet bepaalde woorden hebben. Als ik binnenkom, willen ze bijvoorbeeld niet denken, ach, een Marokkaan. Gaat hij een training geven? Dat wil je niet denken, want we hebben filters. Maar onbewust komt hij zo poep naar boven. Nou, dat mag er zijn van mij.
Mm.
Ik heb liever dat je dan zegt, wow, dit is wat ik dacht, dan dat je het onderdrukt en doet alsof het niet bestaat.
Ja,
want ik heb ook bepaalde gedachten als er een bepaalde type figuur naar binnen komt waar ik vooroordelen over heb. Want die hebben we.
En nu heb je dus, dat zei je net even kort of zo, nu heb je soms met bepaalde mensen van zo'n groep, wat oudere mannen dan jij, allemaal wit, allemaal in pak. Kun je met iemand daarover hebben? Of niet?
Ik vind het heel mooi om het daarover te hebben.
En vraag jij daar dan naar of komt iemand naar jou toe?
Ja, het is beide. Soms doe ik het aan het begin van de training. Het ligt er net aan welke training ik geef. Ja. En ook hoe de sfeer is. Hm. Dus ik voel hem echt aan van, oké, is er ruimte of is het nog te vroeg?
Ja.
En soms doe ik het dus helemaal niet, omdat het gewoon prima voelde. En denk ik, oké. En dan komt achteraf iemand naar me toe en die zegt, wow, je kwam binnen. Ik dacht, what the fuck? En uiteindelijk is het een toffe workshop. En dan komt voor mij weer de opening van, oh, man, waarom dacht je, what the fuck? Ja, je bent jong, je bent jonger dan mijn kind of weet ik veel. Ik vind dat heel interessant.
Ik
probeer het wel, maar ik wil ook niet te veel nadruk daarop continu op leggen, want dan wordt het ook een soort van self-fulfilling prophecy. Als je continu bezig bent met wat zullen ze denken, nou, dan gaan ze ook op een gegeven moment denken, oh, zie, hij is de hele tijd om zich heen aan het kijken, hij is onzeker, hij is bang. Dus onbewust gebeurt er van alles, maar ik probeer het gewoon te laten zijn en vanuit mezelf te vertrekken en niet vanuit de ander.
Ja.
Zou je nog steeds docent maatschappij studeren? Als je nu 18 was?
Ik wilde heel snel nee zeggen. Zag je dat?
Ja.
Nee. Nope. Ik moet even nadenken. Kijk.
Of de vraag kan ook zijn, wat zou je nu studeren als je 18 bent?
Ik denk dat ik iets met coaching zou doen. Iets met psychologie misschien wel. Positieve psychologie. Ik denk dat ik meer die kant op zou gaan. Omdat ik niet... Ik ben geen leraar. Dus ik heb iets gestudeerd wat ik waarschijnlijk nooit meer ga doen. Vind ik ergens wel zonde. Ik heb natuurlijk wel veel geleerd, maar... Het was, ik ga er niet veel meer mee doen.
Dus, social work of zo?
Ja, daar geef ik nu les. En het is leuk, maar ik zie mezelf daar ook niet... Nee, dat is... Ik ben geen social work type figuur die daar... Nee, dat ben ik niet. Ik ben... Ik denk veel meer geïnteresseerd in de mens. Dus veel meer... Dus niet programmeren voor de mens, maar echt gewoon de mens als individu. Wat speelt er bij jou en hoe kan ik jou vanuit punt A naar punt B helpen? Vind ik fascinerend. Dus ik zou meer misschien daarover willen leren. En ik weet niet... Ik weet niet welke opleidingen daar goed bij passen, maar in ieder geval zoiets. Iets met, en misschien geen opleiding, misschien zou ik dus of gewoon een cursus doen. Of inderdaad, wat jij, ja, misschien wat jij doet. Ja. Want ik weet niet of een bij nader inzien een opleiding mij gegeven heeft wat ik ervan verwacht had.
Ja. En zou je, maar stel dat je wel een opleiding zou doen, zou je lenen van Duo?
Nee, want ik mag niet lenen.
Oh nee, nee.
Want daar zit rente op. Dus nee, dan zou ik thuis... Ik heb wel geleend. Ik heb 2000 euro.
De rente is
0%. 0,01 of zo. 0,1 is het volgens mij. Dus er zit wel rente op. Ja, zo Piet Luttig is het dan. Ja. Maar ik heb wel geleend. Dus ik heb een schuld van 2000 euro. Maar nee, ik zou niet elke maand kunnen lenen. Ik voel me daar ook niet goed bij. Ik ben... Ik zou dan denk ik thuis blijven wonen. Ja.
Ja.
En je had er net al wat hints weggegeven, maar als je iets met zo'n 10-year life plan, of waar zou je over 10 jaar willen staan, heb je nog bepaalde echte dromen waarvan je denkt, wow, dat moet ik echt nog, dat wil ik echt.
Een huis kopen. Dat is echt een droom, met koffertje zo naar de makelaar lopen en op tafel leggen.
Dat vind ik ook heel vet.
Take this.
Dat lijkt me
dat
ook
wel
echt
filmen
leuk.
Dan
ga ik het filmen, dan ga ik...
Gewoon een cashkoffer zegt, yo, doe mij die maar.
Ja, man, ja, doe mij die maar, ja. Ja. Nee, dat is echt... 10 jaar, weet ik niet of dat realistisch is, maar ja, misschien ook wel. Dat is echt mijn... Dat zou ik heel fijn... En dat laat weer zien hoe ver ik denk. Ik doe het niet omdat ik een huis wil. Ik doe het omdat ik weet dat als ik zoiets koop... Het is een asset, dus het is iets wat in waarde zal stijgen... En wat mijn kinderen van me kunnen erven. Waardoor zij geen achterstand hebben op andere kindjes die wel een huis krijgen van hun ouders. Dus ik ben al zo ver bezig.
Ja.
Dus het gaat niet om mij, het gaat om mijn legacy. Het gaat om dat ik iets achter kan.
In de toekomst.
Ja, investeren in mijn kinderen. Kijk, je moet nagaan, als mijn ouders niet sterven, nou dan is er geen huis wat ze nalaten. Als ze een huis nalaten, laten ze zomaar 400.000-500.000 euro na.
Ja.
Dus dat is er niet. Mijn ouders hebben altijd gehuurd. Ik zal altijd huren tot ik een huis in één keer kan kopen. Als mijn kinderen, als ik sterf en ik laat mijn kinderen wat geld na, nou, met inflatie wordt geld steeds minder waard. Dus mijn kinderen hebben meteen al een achterstand. En dat vind ik zo zonde. Dus ik wil iets nalaten wat met de markt meegroeit. Ja. Wat dus stijgt in waarde in plaats van geld wat daalt in waarde.
Moet je in Zaandam.
Ja, Zaandam. Ja, mijn broer woont daar. Ja, mijn hoofddorp. Mijn broer woont daar. Dus dat, ja, maar Amsterdam is Amsterdam voor mij. Het is echt de stad die mij... Die zo'n groot onderdeel van mij is geworden... Omdat het mij gemaakt heeft wie ik nu ben. In plaats van die onzekere jongen die maar in zijn buurt bleef. Sinds ik Amsterdam heb ontdekt... Heb ik echt meer van mezelf ontdekt. Dus ik weet niet of ik zo snel Amsterdam de rug toe kan keren. Want zo voelt het wel.
Ook als de metro doorgetrokken is.
Ja. Het is gewoon geen Amsterdam. Het is gewoon geen Amsterdam, dus nee. Nee.
En, maar dit is op huisbasis, en of op, maar waar zou je met werk over 10 jaar willen zijn? Wat is nou, wat is dat grote waarvoor jij gemaakt bent?
Ik vraag me dit dus veel af. Dus dit is weer mijn hoofd die dan al helemaal daar is. Dus 10 jaar is waar ik eigenlijk leef. Ik heb dan, denk ik... Een groter bedrijf dan dat ik nu heb. Ik heb nu echt een ja, ik ben een freelancer, dus ik werk voor mezelf een eenmanszaak. Maar ik heb dan echt een bedrijf. En het klinkt altijd heel, ja, meerdere mensen in dienst. Maar ik heb gewoon, ik wil meerdere mensen in dienst, omdat ik dan weet dat mijn impact groter is. Dus ja. Ik meet niet hoeveel ik verdien, maar ik meet mijn impact. Mijn impact is nu maar minimaal, omdat ik één persoon ben. Ja. Ik denk dat ik over 10 jaar meerdere personen ben, waardoor mijn impact veel meer is. Waardoor ik veel meer kan bereiken en veel meer kan betekenen voor anderen. Dus ik zal waarschijnlijk een groter bedrijf hebben.
Het is dus ook echt omdat jouw missie is groei brengen bij mensen en mensen gelukkiger maken.
Ja.
Dat het je vet lijkt als een bedrijf daarin, of jouw bedrijf dus daarin, groter wordt. Dus dat er alleen nog maar meer...
Ja, ik denk daarin zit dus het woord groei. Ja, dat is gewoon wat mij echt mij bestempelt. Ik wil, je zei, gelukkig maken.
Die niet.
Het boeit me niet echt. Heel, het is even heel direct. Ha. Ik denk dat je van gelukkig worden, dat komt. Ik kan jou niet gelukkig maken, want voor hetzelfde geld overlijdt je oma morgen en ben je niet meer gelukkig. Dan heb ik gefaald. Ik kan je wel laten groeien, waardoor je leert omgaan met ongeluk.
Mm-hmm.
Dat is meer wat, dat vind ik interessanter dan ik ga je laten zien hoe je gelukkig wordt. Nee, ik ga je laten zien hoe je meer uit jezelf kan halen, beter om kan gaan met tegenslagen. En het gevolg daarvan is uiteindelijk dat je gelukkiger in het leven zal staan, want zo werkt het. Maar begin bij de basis. En de basis is, ik ga jou helpen groeien.
Het is natuurlijk welke betekenis je geeft aan geluk. Want dat in mijn betekenis van geluk is het dus inderdaad om kunnen gaan met ook dat soort dingen.
Ja, het is
maar
een
geluk
onderdeel.
Klinkt zo perfect en ben je altijd blij en helemaal fijn. Maar het zo,
en geluk is voor iedereen iets anders. Dus dat kan je niet iemand geven.
Ja, daarom, ik vind groei een veel mooier woord.
Ja,
ja.
Cool.
Groei zit ook het stukje beweging in.
Ja,
geluk
zit letterlijk...
Is, geluk als je gelukkig... Ja, ik ben gelukkig. Er zit geen beweging in.
Ja, dat is er ook zo. Dat als je gelukkig bent... Dat sommige mensen die vinden dat dan heel vervelend voor je. Want dan kan het alleen maar slecht gaan vanaf nu.
Ja, precies.
Groei.
Ja, daarom ook het stukje weer... ik wil bezig blijven. Ik wil nieuwe dingen ontdekken. Ik hou van groeien. Ik hou niet van gelukkig
beweging.
Zijn.
Beweging. Ja.
Ik ben gelukkig omdat ik continu aan het bewegen ben, nieuwe dingen aan het ontdekken ben. Dat maakt mij gelukkig. Maar het maakt mij gelukkig omdat ik het gevoel heb dat ik groei.
Ja.
Ja, dus groei is echt mijn essentie. Ja.
Vet. Zullen we door naar de
laatste vraag?
Ja,
wow, yo. Op één lijn.
Dit gaat goed.
Leuke laatste vraag.
Ja. En de laatste vraag is de Billboard-vraag. We hebben deze gejat uit een boek. Ik weet niet meer hoe dat boek heet.
Nee.
Een Billboard-vraag.
Ja, en de vraag luidt... als we een billboard voor je zouden hebben, heel groot, wat heel veel mensen zouden zien, wat zou je daar dan op zetten?
Ja, niet mezelf, dat weet ik zeker. Nee, ik zou echt niet mezelf erop zetten. Nee. Ik zou een tekst erop zetten, ik weet niet precies wat.
Er is ook nog niemand geweest die heeft gezegd, mijn hoofd met een duim erbij, hoor.
Ja, ik kan me voorstellen dat er mensen zullen zeggen, ja, een foto van mij met daarop... Een tekst? Nee, maar ik zou wel een tekst erop zetten. Ik weet niet wat.
Ja, dat is nou net de vraag.
Daar zijn we wel heel nieuwsgierig naar.
Nou, dat moet ik. Hoe kan je dat zo in één keer op? Oké, laat me nadenken. misschien het komt allemaal goed.
Oh, ja.
Want dat is echt... Ja. Ik kan daar zoveel rust in vinden, in die woorden... En het maakt niet uit hoe gestrest je bent. Als iemand gewoon vanuit de juiste intentie tegen je zegt... het komt allemaal goed. Dan brengt het heel veel rust en ruimte met zich mee. Dus ik denk dat die woorden... dat is... als je dat echt gelooft... dan kan je dingen al veel beter in perspectief plaatsen. Als je weet dat het toch wel goed komt... kan je nu met pijn zijn. Als ik weet dat ik over een jaar... een gelukkiger man wordt of een succesvol bedrijf heb, dan is het nu makkelijker voor mij om even door die moeilijke eerste maanden waarin je weinig geld verdient, om daar doorheen te gaan. Als je gewoon echt gelooft dat het goed komt, dan brengt dat ook zoveel zelfvertrouwen met zich mee. Dus misschien is dat de kern. Gewoon echt geloven dat het goed komt. Want geloof, daar zit zelfvertrouwen in. Daar zit focus in. Daar zit hard werken in. Daar zit alles in. Dus als je echt gelooft, komt het wel goed. Dus en misschien nog wel korter, geloof. Gewoon geloof, punt.
Maar geloof wat dan? Geloof dat het goed komt.
Geloof dat het goed komt, of geloof in je God, of geloof in jezelf. Gewoon als je maar echt ergens in gelooft. Ik denk dat dat heel veel rust geeft.
En waar zou je hem neerzetten?
Ik zou hem in mijn, ja, de Wildemanbuurt, waar ik ben opgegroeid, daar zou ik hem neerzetten. Ik denk dat daar de mensen het hardst nodig hebben om dat soort dingen te lezen. Ja, als het is, het komt wel goed. Of dat was het toch?
Het komt allemaal goed.
Het komt wel goed.
Nou, jullie luisteren goed blijkbaar.
Nou ja, je weet het zelf niet eens. Je hebt gezegd,
ja, ik praat, ik zend. Ja, weet ik veel wat ik zeg.
Zoveel zinnen met goed. Volgens mij, het komt wel goed. Allemaal goed.
Ja, het komt
wel
goed.
Het komt allemaal goed.
Maar het was daarna geloof.
Ja, het komt allemaal goed. Of geloof. Dat, ik wil dus twee borden. Maar dat zou... ik denk dat als de juiste persoon dat leest, vooral in dat soort omgevingen dus, waarin ik als jonge jongen echt heel veel dagen gehad heb van, ik kan het niet, ik ben niet goed genoeg, zoals heel veel kinderen dat hebben, maar juist in dat soort wijken is het nog veel meer, veel aanweziger. Ik weet niet of het meer is, maar je ziet het ook gewoon veel meer om je heen. Ja, als ik het daar op die manier toch nog iets of iemand mee kan bereiken, ja, ik zou hem daar zetten.
Ja.
Ja.
Mooi.
Mooi. Nou, wij gaan het regelen.
Doe maar. Ja.
Tim?
Doe maar.
Die regelt alles.
Tim regelt alles.
Tim is er niet, hè?
Oh, nee.
Tim is onze technicus en die zit er wel bij, maar die hoor je alleen nooit. Ja. Maar die is er wel.
Okay. Dit was het. Dankjewel.
Dit was het, dankjewel.
Wat doen jullie dit goed? Oprecht. Echt, jullie doen dit goed. Ja. Helemaal goede connectie. Tim die er zo goed en chill bij zit. Ah, nou echt, doen jullie goed. En ik hoop dat het alleen maar zal groeien en groeien. Nou, waarschijnlijk zal het groeien omdat jullie mij nu geïnterviewd hebben.
Precies. Maar,
zou je dat niet op dat bord zetten? Groeien.
Dat zat ik dus ook te denken.
Oh, damn it.
Ja, maar we nemen nog op. Zeggen? We zijn er nog. We zijn er nog.
Oh, ik corrigeer hem. Groei, punt. Groei.
Je kan ook dat is zeggen, groei. Dan komt het wel goed.
We hebben hem.
Kijk.
Nieuwe t-shirt. Groei, dan komt het wel goed. Ik heb een tegeltje voor Instagram. Die ga ik aan jou opdragen. Die vind ik wel mooi. Groei, dan komt het wel goed.